Goedemorgen. Goedemorgen. We vervolgen onze studie in de eerste Timotheusbrief. U mag het er vast opzoeken. En om ieders geheugen een beetje op te frissen, of als u hier voor het eerst bent. Heel kort even, waar hebben we het tot nog toe over gehad? De Timotheusbrief. Een brief van Paulus aan Timotheus, waarin hij Timotheus oproept om in Efeze te zijn en te strijden tegen dwaalleer en te strijden voor de gezonde leer. Dat zijn eigenlijk die twee kampen, die twee thema's. En bij de dwaalleer hoort dan van alles en bij de gezonde leer, bij het evangelie hoort dan van alles. En zo hebben we in het eerste hoofdstuk, waar het wat meer ging over die dwaalleer, hebben we gezien wat daar dan bij hoort. En de vorige keer hebben we stilgestaan en hebben we een begin gemaakt met het tweede hoofdstuk, waar Clive net ook al een en ander over las. Vanaf het tweede hoofdstuk gaat Paulus eigenlijk vertellen wat er dan bij die gezonde leer hoort, wat er dan bij dat evangelie hoort. En in het bijzonder in de context van de gemeente. En we hebben gezegd dat Paulus daar eigenlijk gaat vertellen, hoe ziet godsvrucht eruit binnen de gemeente? Wat hoort nou bij dat evangelie? En hoe uitzicht dat nou? Nou, het eerste wat hij daarover zei, de vorige keer, dat er gebed moest zijn. Gebed en dankzegging voor alle mensen. Clive las het net. Dat was het eerste, en het eerste wat Paulus dan zegt als eerste teken van godsvrucht. En deze keer staan we dan stil bij de rol van de man en van de vrouw binnen de gemeente. Daar gaat Paulus heel logisch op verder. En dan de volgende keer gaat hij dan verder in hoofdstuk 3 met de vereisten voor opzieners en diakenen. En hoe dat er dan uitziet en hoe daar dan godsvrucht in zit binnen de gemeente. Maar we gaan lezen, 1 Timotheus 2. Versen 8 tot en met 15. Ik wil dan, zegt Paulus, dat de mannen op alle plaatsen bidden. Met opheffing van heilige handen. Zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien. Met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren. Maar met goede werken. Wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof, liefde en heiliging met bezonnenheid. Nou, het mooie is als je een boek doorpreekt, dat je eigenlijk niet op zoek hoeft naar de controversiële gedeelten. Die komen vanzelf naar jou. En zo ook deze morgen. We kunnen stellen dat dit gedeelte er is een en ander om te doen. En ik denk dat je ronduit kan zeggen dat dit in de cultuur, onze cultuur waar wij in leven, staat vijandig tegenover dit gedeelte. Ik denk zelfs dat op menig seculiere plaats alleen het lezen al van dit gedeelte, daar kan je denk ik de spreekwoordelijke tomaten verwachten. Dus de cultuur staat hier vijandig tegenover. En zoals de kerkgeschiedenis leert, alles wat er in de cultuur speelt, zal vroeg of laat ook in de kerk doorsijpelen. En ook dat zien we, want ook in kerkelijk Nederland is dit een heet hangijzer, zou je het kunnen zeggen. Er wordt veel over gezegd. En ik heb dan ook niet de illusie dat dat aan ons voorbij gaat deze morgen. Want ieder van ons, daar ben ik van overtuigd, heeft genoeg cultuur in zich om, op zijn minst geïnteresseerd te zijn in dit gedeelte, zullen we zeggen. En dat brengt een uitdaging met zich mee. En ik heb daarover nagedacht in de voorbereiding. En ik geloof dat die uitdaging deze morgen, die zit niet in de tekst. En in de verklaring van de tekst. En in de uitleg van de tekst. Ook al staan daar best wel dingen in die wat uitleg vragen. In het bijzonder vers 15 is best een ingewikkeld vers. Maar ik geloof niet dat daar de uitdaging ligt deze morgen. Ik denk namelijk dat de uitdaging veel meer zit in onze houding, in ons hart. Want ik, en daar heb ik mezelf ook in de voorbereiding keer op keer aan moeten herinneren. Ik wil niet geïnteresseerd zijn in wat de cultuur zegt over dit thema. Ik wil geïnteresseerd zijn in wat God zegt over dit thema. Wat zegt God, wat bedoelt God nou? Want ik wil het begrijpen. Ik wil gehoorzaam zijn aan wat u hier zegt. Want ik geloof dat, en daar hebben we het vorige keer een beetje over gehad, dat dat God almachtig is, dat God wijs is, dat God mij gemaakt heeft, dat God de man en vrouw gemaakt heeft, dat God de wereld gemaakt heeft. En als geen ander weet wat goed is, hè, wat kalos is, daar hadden we het de vorige keer over. Wat is goed en welgevallig in de ogen van God? En als ik dat geloof van God, dat hij echt weet wat goed is, dan wil ik weten wat hij zegt. Heer, ik wil begrijpen wat u zegt. En ik denk dat daarin de uitdaging ligt, want zodra je eigenlijk gaat geloven en echt oprecht gelooft dat als we gaan leven zoals God het bedoeld heeft, ook als het hier gaat om de rol van de man en van de vrouw, dat dan de schepping het meest floreert, dat dat ook echt het beste is voor de mens, voor ons, voor onze omgeving, dan zit je hier met een andere houding. Want de verleiding is aanwezig, denk ik, om misschien hier te zitten met een houding van, als het ware het zwaard in je hand of een hart wat ten strijde trekt of bepaalde discussies aan wil gaan met de cultuur of met, misschien ken je iemand die hier allerlei gedachten over heeft of een sterke mening over heeft en dat je in je hart en hoofd al kan gaan denken en allerlei argumenten langs kan gaan. Of misschien kun je hier zitten met een spreekwoordelijke bak popcorn. Ik ben eens benieuwd wat het gaat brengen deze morgen. En aan het eind van de dienst, dan vind ik er wat van. Of dan geef ik een recensie of een cijfer. Maar daar wil ik dus toch even bij stilstaan. Even over gehad hebben. Wat is uw hart? Stel die vraag eens oprecht aan uzelf. Bent u geïnteresseerd? Verlangt u ernaar om te weten wat God zegt? En wilt u uw ideeën daarover uit de tekst halen? In plaats van dat je allerlei ideeën hebt en die op de tekst gaat leggen. Goed, we gaan lezen, we gaan er gewoon vers voor vers doorheen, vers 8. Wat zegt Paulus nou? We hebben gezien, dit versje hebben we de vorige keer ook behandeld. Dit is een soort afsluitend vers van het eerste kopje. Ik wil dan dat er gebed is binnen de gemeente. Dat zegt hij nu ook. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden. Dat is nog steeds het thema van dit vers. Er moet gebed zijn binnen de gemeente. En tegelijkertijd is dit ook het schakelvers naar waar we het vanmorgen over gaan hebben, namelijk die rol van die man en de vrouw. Want hij zegt hier iets specifiek tegen de mannen en gaat zo meteen specifiek iets zeggen tegen de vrouwen. En dat gaat hij eigenlijk doen aan de hand van een bepaalde structuur. En dat gaan we drie keer tegenkomen. Hij gaat zijn punt maken in het vers. Hij zegt, dit is de oproep, dit is de centrale gedachte. En dat moet je wel op die manier doen en dat moet niet op die manier. En dat is eigenlijk wat hij tot drie keer toe gaat doen. Dus en hier zegt hij in vers 8, ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden. Dus bidden is hier, dat moet er gebeuren. En dat moet wel op een bepaalde manier, namelijk dat moet met opheffing van heilige handen. Maar het moet niet met toorn en meningsverschil. Onthoud die structuur, want daar gaan we zo op terugkomen. Dat alle plaatsen, om dat maar ook maar even uit meteen te bespreken. Dat mannen komen zo wat meer op, maar dat op alle plaatsen, dat houdt gewoon in. Het gaat hier om voor de context van de gemeentelijke samenkomsten. Eigenlijk dus overal waar de gemeente samenkomt. Op al die plaatsen, niet alleen in Efeze. Op al die plaatsen moet dit gebeuren. Wat zegt hij dan over dat bidden? Hij zegt dus met opheffing van heilige handen. Misschien heeft u hier wel eens, is er een keer grappend naar dit vers verwezen. Van opheffing van heilige handen, dan moeten de mannen hun handen allemaal opheffen. Maar wat staat er nou eigenlijk? Als Paulus dus gaat zeggen, gemeente, mannen, als je bidt in de gemeente, dan is het belangrijk dat je dat doet met opheffing van heilige handen. Dat kan op twee manieren kan hij dat bedoelen. Of hij zegt, als je bidt is het belangrijk dat tijdens dat gebed dat je je handen opheft. Dat kan een punt zijn, dat kan de oproep zijn. En dan is het een soort vanzelfsprekend dat het heilige handen zijn. Of het kan de andere kant op, de focus kan op het heilig zijn van die handen liggen. En dan zegt hij eigenlijk, mannen als je bidt en daarbij vanzelfsprekend je handen opheft, zorg dan dat die handen heilig zijn. Dat zijn eigenlijk de twee manieren. Het een is vanzelfsprekend en het andere is de oproep. En als we dus naar de Bijbel gaan kijken om dan te begrijpen welk van de twee is het. En we kijken terug naar het Oude Testament, zien we dat het opheffen van de handen iets heel gebruikelijks was. We zien dan bijvoorbeeld bij het geven van de zegen, Aaron, dan hief hij zijn handen op. En dat doen we in de huidige tijd, aan het eind van deze dienst, zal Clive zijn handen opheffen. Bij het geven van de zegen, dat deed onder andere Esra, David, de Heer Jezus zelf. Hij hief zijn handen op en zegende hen. Het bekendste voorbeeld van het opheffen van handen is denk ik Mozes op de berg. Wel bekend denk ik bij de meesten. Als Israël tegen Amalek strijdt, zolang Mozes zijn handen opgeheven houdt, wint het volk Israël. Maar zodra hij zijn handen naar beneden doet, verliest het volk Israël. En ook in de context van gebed, waar het hier over gaat, zien we dat bijvoorbeeld Salomo dat doet. Het komt een aantal keer in de psalmen voor. En het is eigenlijk altijd een lichamelijke uiting van een beroep doen op Gods gunst. Dus eigenlijk zeg je met het opheffen van je handen, zeg je, ik beroep me op Gods gunst. In gebed, nou dat is natuurlijk bij uitstek het beroep op Gods gunst. Of in het geven van de zegen. Clive geeft ons niet zelf de zegen vanuit zijn eigen kracht, maar hij beroept zich op God. En opvallend is dat dat eigenlijk dus best wel regelmatig voorkomt. Maar eigenlijk nergens het echt als oproep wordt gezegd. Nergens is het van, oh het is heel belangrijk dat je echt die handen opheft. Maar het komt dus wel voor. Dus dat is een eerste signaal dat het dus een soort van zelfsprekendheid was. En de Bijbel spreekt er overigens positief over, maar het is nergens dat je dit echt moet doen. In tegenstelling tot die heilige handen, dat komt wel degelijk ook veelvuldig voor als thema. En in het bijzonder als u een beetje thuis bent in de profeten, zult u dat herkennen. In de profeten komt het vaak voor, en nou, ik wilde graag Jesaja 1 hier ook over lezen om te laten zien, maar we hebben daar geen tijd voor vanmorgen. Dat mag u zelf in uw eigen tijd doen. Onder andere in Jesaja 1, maar vaker in de profeten, zie je dat de profeten een aanklacht doen aan het adres van het volk, aan Israël of aan Juda of aan de leiders van het volk. Dat ze weliswaar hun gebeden opzenden, hun handen opheffen of hun offers brengen of naar de Sabbat komen. Maar dan zegt God in de meest felle bewoordingen, ik heb er een hekel aan. In Jesaja 1 staat er, ik ben er moe van. Ik haat het met heel mijn ziel, staat er zelfs. Dat is God die dat zegt. En waarom zegt hij dat? Nou, dan zegt hij, want uw handen zitten vol bloed. En zo zien we dat thema veel vaker naar voren komen in de profeten, dat God er een hekel aan heeft als er gebeden wordt, maar daar zonde achter schuil gaan. Als dat gebeden wordt met handen die 's ochtends bidden of 's ochtends een offer brengen, maar 's middags de arme weduwe verdrukken, bijvoorbeeld. En zo past dat eigenlijk ook bij wat hij daarna zegt, in vers 8. Zonder toorn en meningsverschil. Dus eigenlijk zegt Paulus hier en herhaalt die oproep, denk ook aan wat de Heer Jezus zei, als je een offer kon brengen, maar je bedenkt je bij het altaar dat je nog iets met je broeder of zuster hebt, dat er nog iets tussen jou en broeder of zuster staat, laat dan het offer even voor wat het is, maar ga heen, verzoen je met je broeder of zuster en kom dan terug om je offer te brengen. Dat is dezelfde gedachte. En zo ook zegt Paulus dat dus hier, en ik geloof dat daar dus ook de focus op ligt. Paulus zegt, als je bidt in de gemeente, zorg dan dat je dat doet met heilige handen. Of je ze opheft, of dat je ze vouwt. Want het kan dus belemmerend zijn als er zonde achter schuil gaan. Als die handen niet heilig zijn, dan belemmert dat het gebed in de samenkomst. En zorg dat je dus niet zit met woede in je hart of met toorn. Hè, toorn en meningsverschil, afhankelijk welke vertaling je leest, staan er andere woorden die hartsgesteldheid benadrukken. Dat je hart er eigenlijk niet oprecht is, dat je hart niet vrij is, dat je hart niet schoon is. Dus dat is wat Paulus zegt. En dan komen we bij die vraag, maar waarom zegt Paulus dit tegen specifiek de mannen? Want hij gaat hier het over de rol van de man en de vrouw hebben. Geldt het dan niet voor de vrouw? Mag een vrouw wel met toorn en meningsverschil in haar hart bidden? Nee, natuurlijk niet. Dat begrijpen we. Dat is niet de bedoeling. En toch zegt Paulus het specifiek tegen de mannen. Blijkbaar was er toch iets wat maakte dat Paulus vond dat dat specifiek tegen de mannen gezegd moest worden. Dat de mannen dat specifiek moesten horen. En je zou misschien kunnen zeggen dat het een specifiek dit bidden met toorn en meningsverschil in het hart. Dat een over het algemeen mannelijke ongezonde neiging zou kunnen zijn. Ook al is dit zeker ook relevant voor de vrouw. En datzelfde gaat zometeen andersom gelden. Dat als Paulus wat dingen gaat zeggen over de vrouw, betekent niet dat de mannen daar niks mee hoeven. Want ook dat geldt zeker voor de mannen. En toch zegt hij het hier tegen de mannen. Dus blijkbaar ziet Paulus daar toch wel een ongezonde neiging bij mannen om op die manier te bidden. Goed, als we dan verder gaan, in vers 9... dan gaat hij vervolgens een aantal dingen tegen de vrouwen zeggen. En dan begint hij met evenzo. Evenzo wil ik. Dus op dezelfde manier dat ik wil dat de mannen iets doen, wil ik evenzo dat de vrouwen iets doen. En dan gaat hij diezelfde structuur weer aanhouden, waar ik het net over had. Hij gaat een punt maken. Dit moet er gebeuren. En dat moet wel op die manier. Dat moet wel zus en zo, maar dat moet niet op die manier. En die structuur zien we hier terug. Hij zegt, wat is dan het punt wat hij wil maken? Evenzo wil ik dat vrouwen zich tooien. Een woord wat we tegenwoordig niet zo heel vaak meer tegenkomen. Tooien, betekent iets als versieren, optuigen, decoreren, mooi maken. Tooien. En als je kijkt naar, in het Grieks staat er dan kosmeo. En voor de oplettende luisteraar, dat is inderdaad afgeleid van kosmos. Betekent iets van ordenen, reguleren, netjes maken. En van het woord kosmeo is ook ons Nederlandse woord cosmetica afgeleid. Mooi maken, versieren. Dus dat is de oproep aan de vrouwen. Vrouwen moeten zich mooi maken. En volgens gaat hij dan zeggen, wat houdt dat mooi maken dan in? En hoe moet dat wel? En hoe moet dat dan niet? En dan zegt hij, hoe moet dat nou wel? Nou, dat moet met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Eerbare kleding. Eerbaar, in het Grieks kosmios, ook afgeleid van kosmos. Gecontroleerd, geordend, goed gemanierd, eerbaar. Wordt ook over de mannen gezegd overigens, als een hoofdstuk verder, als het gaat over de vereisten voor een oudste, wordt ook gezegd dat die oudste eerbaar moet zijn. Nou, en in het bespreken van dit gedeelte gaan we er wel achter komen wat dat dan inhoudt. En datzelfde geldt voor ingetogen en bezonnen. In het Engels staat daar with modesty and self-control. Dus ingetogen, bescheiden, modest en tegelijkertijd beheerst. Eigenlijk zegt Paulus, de kleding moet niet alle perken te buiten gaan, moet niet overdreven zijn, maar moet goed gemanierd zijn, moet netjes zijn, moet gepast zijn, ingetogen. Nou, hoe ziet dat er dan praktisch uit? Een van de quotes waar ik dan aan denk, en misschien kent u hem, is van Paul Washer. Die heeft hier regelmatig over gesproken. Misschien herkent u de quote. Die gebruikt hij dan vaak als het gaat om modesty, zeker in de context van kleding. Dan zegt hij, als je kleding de aandacht richt op je gezicht, van waar je Gods glorie af wil laten stralen, dan is het eerbaar. Maar als je kleding echter de aandacht vestigt op je lichaam en haar contouren, dan is het sensueel. Dus nog een keer. Als je kleding de aandacht richt op je gezicht, van waar je de glorie van God af wil laten stralen, dan is het eerbaar. Als je kleding echter de aandacht vestigt op je lichaam en haar contouren, dan is het sensueel. Dat is een beetje wat Paulus hier, waar Paulus hier aan raakt. Eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Maar om dat nou beter te begrijpen, want komt het nou uit de lucht vallen, of hoe zit dat dan? Gaan we verder lezen, want Paulus zegt er nog meer over. En we pakken zo meteen ook 1 Petrus 3 erbij, die mag u ook alvast opzoeken. Want dat is een behulpzaam gedeelte als het gaat om de uit... Ja, wat zegt Paulus hier nou? Want Petrus die zegt iets heel vergelijkbaars daar. Want het moet wel eerbaar, ingetogen en bezonnen zijn, maar zegt Paulus, hè, die oproep is nog steeds, vrouwen moeten zich mooi maken. Maar als je als vrouw je nou mooi wil maken, zoek dat dan niet in dure merkkleding, flamboyante haarstijlen, glitter, glamour. Dat is wat hij zegt, niet met het vlechten van het haar, niet met goud of parels of kostbare kleren. Daar moet je het niet in zoeken. Dus je moet je als vrouw wel mooi maken, maar je moet het niet in dat uiterlijke zoeken met overdreven dingen. En dat is wat Petrus dus ook zegt in 1 Petrus 3. Dan is de context wel anders. Hè? Wij hebben het in 1 Timotheus over de context van de gemeente. En de context van 1 Petrus 3 is het huwelijk. Alleen daaraan zie je al ook dat dit niet alleen een hersenspinsel van Paulus is. Maar dat dit verder gaat dan alleen de gemeentelijke samenkomst. Maar ook echt iets zegt over de vrouw in zijn geheel. Ook dus binnen de context van het huwelijk. 1 Petrus 3, vanaf vers 1 evenzo. Nou, Petrus is daar ook bezig in een opsomming. En dan in het bijzonder als het gaat om dat we onderdanig moeten zijn aan alle menselijke orde. Dat de slaaf onderdanig moet zijn aan zijn meester. En dan zegt hij in 1 Petrus 3, evenzo. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij de reine levenswandel in de vrees des Heeren waarnemen. En dan zegt hij, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Hè? Precies die driezelfde dingen. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden voorheen zich ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Petrus gebruikt hier dat woord sieraad en dat vond ik een mooi woord. Je sieraad, dat is eigenlijk wat je naar voren schuift als dit is het mooiste aan mij. Dit is wat ik echt belangrijk vind. Dit is mijn sieraad. Dit is wat mij mooi maakt. En Petrus zegt dus, en Paulus zegt, als je als vrouw dus wilt tooien, als je je mooi wil maken, zoek dat, laat je sieraad dan niet iets uiterlijk zijn. Want dat is vergankelijk. Maar laat je sieraad, maak je tijd, je energie, je geld, besteed dat vooral aan, nou, dan zegt hij een aantal dingen, die je denkt zou kunnen samenvatten in karakter of innerlijk. Nou, hij noemt onder andere reine levenswandel, in Timotheus komen straks ook tegen de goede werken, eerbare kleding, hier zegt hij stille, zachtmoedige geest. Maar het idee erachter is dus, vrouw, tooien, maak je mooi. Zoek dat niet in het uiterlijke. Maar besteed je tijd, geld en energie. Besteed dat aan het werken, aan het ontwikkelen van je karakter, van je innerlijk. Van een godsvruchtig innerlijk. Want dat is kostbaar voor God. En ja, Petrus gebruikt dus in het bijzonder dat hij zegt, dat is een onvergankelijk sieraad. En dat is ook eigenlijk de kern waarom hij je dit zegt. En ook waarom Paulus dat zegt. Dat sieraad is onvergankelijk. Terwijl uiterlijk is vergankelijk. Dat zijn allemaal dingen die vergaan. En zo zie je dat. Ja, dat kan vlechten van het haar zijn, juwelen of kleding. Nou, dat is natuurlijk geen uitputtende lijst. Dat kan van alles zijn. Allerlei dingen die vergaan, die vergankelijk zijn. Waar je je waarde uit kan halen, als vrouw in het bijzonder. Maar waarvan Paulus, waarvan Petrus, waarvan God zegt, maar dat zijn allemaal vergankelijke dingen. Zoek nou, tooi je nou, maak je nou mooi met een. Een godsvruchtig karakter. En dit wordt dan tegen de vrouwen gezegd, maar zoals ik net ook al zei, dit geldt natuurlijk ook voor mannen. Er zijn ook mannen die hun tijd, aandacht, energie en geld voornamelijk besteden aan hun uiterlijk of aan vergankelijke dingen. En ook daar is natuurlijk dezelfde oproep. En ook zit hier een oproep aan jonge mannen, denk ik. Aan mannen die single zijn en wel met de hoop leven om hun leven te gaan delen met een vrouw. Ook daarin is dit indirecte oproep. Van als je dan op zoek gaat naar een vrouw, zoek dan niet een vrouw wiens sieraad haar uiterlijk is. Er is niks mis met uiterlijk. Paulus en Petrus zijn hier niet tegen een vlecht in het haar. Dat is natuurlijk niet het punt wat ze hier maken. Uiterlijk is prachtig, is door God gemaakt. Maar laat dat niet hetgene zijn wat die vrouw naar voren schuift als dit is mijn alles, dit is wat het mooiste is aan mij. Want dat is vergankelijk. En nou ja, dat is ook heel praktisch. Het is ook vergankelijk uiterlijk. Na verloop van tijd zal uiterlijk ook de tekenen van de tijd gaan vertonen. En als je dus op zoek bent naar een vrouw, dan hou daar dan rekening mee. Dat je als je 30, 40, 50 jaar met iemand wil leven, dat een godvruchtig karakter waarschijnlijk een stuk behulpzamer is. Ook al is er niks mis met schoonheid. Dat is prachtig. Maar de oproep hier is, innerlijk overtreft hier het uiterlijke. Opvallend, zijspoortje. Als je als man gaat richten op je eigen godsvrucht, en als je gelooft dat dat ook voor jou het belangrijkste is, dan zul je gaan merken dat een godvruchtige vrouw vanzelf aantrekkelijk wordt. Dat is interessant. Dat je dus ook vanzelf gaat merken dat uiterlijk minder een rol gaat spelen. En ja, een vrouw die een zachtmoedige, stille geest heeft, nou, we gaan zo meteen het plaatje schetsen wat dan een godsvruchtige vrouw is, dat die als vanzelf aantrekkelijk wordt. We gaan terug naar 1 Timotheus. Want dan gaat Paulus raken aan de kern van deze passage. Vers 10. Maar met goede werken. Het gaat nog steeds, een vrouw tooien, maak je mooi met goede werken. Dan zegt hij, wat bij vrouwen past, die belijden godvrezend te zijn. En dat is hier de kern van het gedeelte. Wat past nou? Wat is, het woord is prepo, in het Engels appropriate. Wat is passend Nou, in dit geval de hele directe context is, als je naar de gemeente gaat als vrouw, dan kom je naar de gemeente om Christus te aanbidden, niet om jezelf te showen. Dus dat is de hele directe context waarvan Paulus zegt, ga nou niet in de gemeente jezelf staan showen. Maar je komt, dat is niet passend voor de gelegenheid, dat past niet. Maar we hebben ook gezien, in 1 Petrus 3 gaat het er ook over, en dat gaat niet over de gemeente, het gaat verder dan alleen binnen de gemeente. Het zegt iets over die vrouw. Wat past nou bij een vrouw die belijdt godvrezend te zijn? En het voorbeeld waar je aan kunt denken is een sleutel en een slot, waarvan we zeggen, er is één sleutel die past bij dat slot. Die horen bij elkaar, die kun je niet uit elkaar halen. Paulus gaat hier dus iets zeggen, en daar gaat hij ook in de volgende verse mee verder. Van, er zijn twee dingen. Er is een vrouw die belijdt godvreesd zijn, die zegt, ik geloof in God, ik ben christen, om het maar heel breed te trekken. En dan zegt Paulus, maar daar horen dan dingen bij, daar passen dingen bij. En het kan niet zo zijn dat die ontbreken of dat het andere dingen zijn. Want dat is iets wat bij elkaar hoort. En dan gaat hij zo meteen een beeld schetsen van wat dan dat plaatje is wat in de Bijbel naar voren komt als dit past bij een godvruchtige vrouw. Met andere woorden, hoe ziet godsvrucht eruit in het leven van een vrouw? En zoals ik dat verwoord, voel je misschien de link naar de context van waar we in bezig zijn, want heel vanaf hoofdstuk 2 gaat het over wat is godsvrucht in de context van een gemeente. En als we nog wat meer uitzoomen en we trekken 1 Timotheus, dan gaat het om wat past nou bij de gezonde leer in plaats van bij de dwaalleer. Bij de dwaalleer past allerlei dingen, twist, verzinsels, eindeloze discussies. Maar nee, wat past nou bij die gezonde leer? En je zou hem nog breder kunnen trekken, eigenlijk gaan alle Nieuwtestamentische brieven. Zie je vaak die combinatie tussen enerzijds het evangelie, van jongens, als je ontdekt wie Christus is en dat je een nieuw leven mag gaan leven. En dan wordt het evangelie gedeeld, dat Christus gekomen is om te sterven en ons nieuw leven te geven. En daarna heb je vaak ook een praktisch deel. En er wordt dan verteld, wat past er dan bij? Denk aan de preek van Clive. Indien u met Christus opgewekt bent, als dat dan waar is, nou, dan horen daar een aantal dingen bij. Richt je dan op wat boven is, niet op wat beneden is. Bekleed je met allerlei godsvrucht, vrucht van de geest, maar leg af alle kwaad, laster, etc. Dus eigenlijk is dit, als we wat meer uitgezoomd zijn, is dit een heel herhalend thema. Een thema wat ook wel vaak door elkaar wordt gehaald. En dat is ook de reden waarom ik nu wat uitzoom. En in het bijzonder die volgorde. Want als we eerst gaan kijken naar, wat past erbij, moeten we niet denken dat we daar allemaal aan moeten voldoen voordat we kunnen zeggen dat we christen zijn. Want dat is niet de volgorde. Het is niet, je moet allerlei dingen doen en allerlei geboden houden, en dit moet wel en zo moet het niet. En dan pas gaat God van je houden, of verdien je Gods gunst. En dat weten we, als ik het zo zeg, maar dat gebeurt wel vaak, ook op, als we het toepassen in ons leven, op allerlei dingen, komt die balans weer terug. Want het een past bij het ander, maar het is wel belangrijk dat we het op de juiste volgorde doen. En dus als u hier zit en we luisteren naar wat is nou de rol van die man en van de vrouw, maar u bent nog niet, u hebt zich nog niet overgegeven aan God. U bent nog niet vergeven, tot bekering gekomen, tot wedergeboorte. U leeft nog niet dat nieuwe leven. Dan moeten we het eigenlijk niet hebben over die rol van die vrouw en wat er dan allemaal praktisch bij komt kijken. Maar dan is voor u maar één ding van belang, en dat is om naar God te gaan en in het besef dat u een zondaar bent. Heer, ik ben een zondaar, ik heb redding nodig. En dan zegt God, ik weet het. En nou, een paar versen terug lezen we dan dat God zijn eigen zoon, die wel dat perfecte leven leefde, gegeven heeft. Als losprijs om te redden. En misschien herkent u dat in uw eigen leven toen u tot bekering kwam. En ik herken het in ieder geval in mijn eigen leven. Toen was opeens een moment van, maar ik heb de Bijbel wel vaker gelezen, maar nu pas begrijp ik het. Nu pas ben ik door de Heilige Geest overtuigd geraakt dat ik een nieuw leven mag leven. Maar wat hoort er dan allemaal bij? En als ik dan nu echt nieuw geboren ben, zoals de Bijbel zegt, dan moet ik misschien deze relaties wat anders gaan indelen. Of dan moet ik misschien stoppen met deze films. En dan ga je ontdekken, wat past nou, wat is nou passend bij dit nieuwe leven? Goed, we zoomen weer wat in op ons gedeelte. Wat past dan bij die godvruchtige vrouw. Hoe ziet dat plaatje eruit? Ik ga een aantal versen ook noemen. We hebben een aantal woorden al genoemd. Ik kan niet bij alle woorden stilstaan en ook ja, dat lastige met het noemen van andere bijbelteksten. Enerzijds wil je de Bijbel uitleggen met andere teksten. Anderzijds staan die teksten ook weer in hun eigen verband en hebben we geen tijd om overal in te duiken. Maar ik ga een aantal teksten noemen die hopelijk een beetje een beeld geven van wat de Bijbel nou zegt over hoe ziet een godvruchtige vrouw eruit. Nou ja, we hebben hier gelezen, ingetogen, bezonnen, eerbare kleding, goede werken in 1 Petrus 3. Een reine levenswandel, een zachtmoedige en stille geest. Onderdanig aan hun eigen man, keert ook veelvuldig terug. Hoeft niet op te zoeken, Titus 2 vers 3. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Namelijk, geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Onder andere ook 1 Timotheus 5, dan gaat het over de weduwe. Wat is nou een godvruchtige weduwe? Nou, als zij een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken, dubbele punt, of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukte heeft bijgestaan, of zij zich heeft toegelegd op elk goed werk. En zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn heel veel teksten die wat zeggen over die vrouw, maar het gaat er even om dat er langzaam een beeld ontstaat. Wat is nou dat plaatje wat God zegt, dit, zo heb ik de vrouw bedoeld, dit is de godvruchtige vrouw. En dan is de vraag, als je dat dan hoort, als ik dat dan voorlees, wat speelt er dan in uw hart? Denkt u dan, wauw, dat is gaaf, Heer. Ik geloof dat dat goed is, daar verlang ik naar. Ik wil dat, dat ik meer ga lijken op dat plaatje wat u geeft. En dat ga je alleen maar zeggen, dat kan je ook alleen maar zeggen, als je ook echt oprecht gelooft dat wat God hierover zegt, dat dat ook echt het beste is. Voor jou als vrouw, voor de man. Dat als je je leven gaat inrichten en je gaat eigenlijk je gaat leven volgens die rol die God de vrouw heeft toebedeeld, die God de man heeft toebedeeld, dat dat ook echt het mooiste is. Maar waar ik ook mee begon deze morgen, daar is best wat kritiek op. De cultuur en de Satan proberen op allerlei manieren de aanval te openen op dat plaatje wat God heeft. En er zijn ontzettend veel misvattingen over. Alleen al dat woord onderdanigheid, wat dat betekent en wat dat niet betekent. Daar is al ontzettend veel over te doen. Dus ik wil niet te makkelijker over doen van ja, dat is allemaal cultuur en dat is allemaal slecht en je moet gewoon God gehoorzamen en daarmee klaar. Want ik geloof en ik weet dat het soms ook echt onduidelijk, of dat je daar echt oprecht vragen over kan hebben, van hoe ziet het dan in mijn leven uit? Al die dingen die ik lees over een vrouw en hoe past zich dat dan toe op mijn leven? De cultuur zegt over dit gedeelte dat ja, dat drukt vrouwen weg. En niet alleen dit gedeelte hoor, maar gewoon dat hele plaatje wat ik in de Bijbel tegenkom, waar ik een aantal dingen van heb gelezen. Het stelt ze achter of als een vrouw, ja, dat is niet de manier waarop een vrouw zich moet ontplooien, zegt de cultuur dan. Dat is een soort keurslijf waar de kerk of waar God dan een vrouw in wil hebben. En nou, het kan zijn dat die gedachten ook in bepaalde mate jou hebben bereikt of beïnvloed. Geloof je dat een vrouw die het meest ontplooit is, dat dat de vrouw is die het meest godsvruchtige vrouw is, zoals God dat omschrijft? Dat je dan ook op je mooist bent? Dat is een cruciale vraag. En nou ja, als je hier mee zoekt of hiermee worstelt van hoe pas ik dat nou toe en welke consequenties heeft dat dan praktisch voor mijn leven, dan raad ik ook echt aan om oudere vrouwen of godvruchtige vrouwen te zoeken om daarover het gesprek aan te gaan. Van hoe werkt dit? En wij gaan intussen verder, want we hebben nog een hoop te doen. Vers 11. Nog steeds in die context. Wat past die godvruchtige vrouw? En hier gaat hij weer diezelfde structuur gebruiken waar we het over hebben. Hij gaat zijn punt maken, iets zeggen over hoe dat wel werkt en iets zeggen over hoe dat niet werkt. Vers 11 en 12. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. Dat is zijn punt. En dan zegt hij er volgens bij, hoe moet dat dan wel? Nou, dat moet wel in alle onderdanigheid. En hoe moet dat dan niet? Nou, dan zegt hij vers 12, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. En dan sluit hij weer af met zijn punt. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Vers 11 begint en vers 12 sluit dus met dat punt. Dat is de centrale gedachte in deze verse. Dat de vrouw zich dus stilhoudt. Maar wat betekent dat eigenlijk? En daar is, kan u vertellen, voldoende over geschreven. Wat betekent dat precies? Nou, om te beginnen, wat betekent het niet? In de Nederlandse taal kan dat toch een soort zekere absolute stilte meebrengen. Van, er moet absoluut stil zijn. Maar hetzelfde woord wordt gebruikt, dat heeft Clive vanmorgen ook gelezen, in een paar versen eerder, in vers 2. Dat we moeten bidden voor koning en die hoge plaats zijn, opdat wij een rustig en stil leven hebben. En in die context begrijp je, dat is natuurlijk niet een leven in totale stilte, een kloosterleven. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar het is een leven die vrij is van verstoringen. Het woord wat Paulus hier gebruikt is hesychia. Dat ten eerste, het kan dus niet totale stilte betekenen. Daar komen we zo ook nog even op terug. Ten tweede staat stilte ook in onze taal altijd in een bepaalde context. Als je kinderen vraagt om stil te zijn, dan zeg je wees even stil, want ik ben even aan het bellen of een gesprek met iemand aan het voeren. Of in de klas wees stil, want er moet huiswerk gemaakt worden. Het staat in een relatie tot een bepaalde context. Het is niet dat je zegt wees de rest van je leven stil als je vraagt om stil te zijn. En ook hier, de context staat hier heel expliciet bij, vers 11. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. Dus dat is hier de context. Het gaat om onderwijs. Je zou met andere woorden kunnen zeggen, tijdens onderwijs in de gemeentelijke samenkomst moet de vrouw niet aan het woord zijn. En ik geloof dat ik dan nog niet heel veel geïnterpreteerd heb, maar gewoon zeg wat hier staat. Tijdens onderwijs in de gemeentelijke samenkomst moet de vrouw niet aan het woord zijn. Dus dat is de directe context. Nou, laten we dan ook even kijken naar waar dit woord nog meer voorkomt in de wat bredere context. Dat zien we bijvoorbeeld in de Thessalonicenzenbrief. Thessalonicenzen was een gemeente die hadden Paulus horen spreken over het evangelie. En die dachten ook, Christus komt volgende week terug. Dus liet alles uit hun handen vallen, daar ga ik ook niet meer werken. Beetje gechargeerd, maar... En dan zegt Paulus, nee, dat is niet de bedoeling. En dan roept hij ze op om wel degelijk te werken. En dan zegt hij in onder andere 1 Thessalonicenzen 4, we roepen u ertoe op om er een eer in te stellen rustig te zijn. Dat is hetzelfde woord als hesychia, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen. En te werken met uw eigen handen, zoals wij bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze handelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. En in 2 Thessalonicenzen 3 vers 12, vergelijkbare context. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun brood eten. En het heeft iets van een rustig en stille hartsgesteldheid. Dus niet een hart dat in opstand komt of waar er allerlei die zich heel sterk wil laten gelden. Maar Paulus zegt, ga rustig aan je werk en doe je ding, een beetje vergelijkbaar met dat rustig en stille leven in de Timotheusbrief. Dat is hetzelfde woord. Dus niet een hart dat opgefokt is, maar een rustig en stil hart. Dus het heeft iets van een hartsgesteldheid. En om ook, in de voorbereiding, je leest de meest gekke dingen over dit gedeelte. En er worden ook flinke pogingen gedaan om te zeggen, ja, wat Paulus hier allemaal zegt, dat geldt alleen voor Efeze, of dat geldt in een hele specifieke situatie. Dus denk, laat ik ook even 1 Korinthe 14 noemen. Nogmaals, dat staat ook in een eigen context, maar daar heeft Paulus het eigenlijk over hetzelfde. Dan zegt hij, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen, laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Daar staat het eigenlijk nog stelliger dan wat we tegenkomen in de Timotheusbrief. Dus er zit wel degelijk een gedachte in dat tijdens het onderwijs binnen de gemeente is het niet de bedoeling dat die vrouw dat onderwijs geeft. En dat is wat hij ook in vers 12 zegt. Hè? Dus als het gaat om de kerngedachte, de vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. Hoe moet dat wel? Nou, in alle onderdanigheid, kan we zo even op. Hoe moet dat niet? Nou, dat de vrouw het onderwijs geeft. Dus aan wat Paulus zegt, hoe het niet moet, snap je ook een beetje van wat hij bedoelt, hoe het wel moet. Het gaat dus om dat geven van onderwijs en het hebben van gezag of de man over de heerser. Heel kort even dat onderdanigheid. Ja, helaas hebben we niet de tijd om daar echt goed in te gaan. Maar ik kwam in de voorbereiding een quote tegen. Die ging wat meer over onderdanigheid in de hele Bijbelse context. Dus niet alleen specifiek hierover. Maar ik dacht, aan de hand van die quote kunnen we heel kort er even bij stilstaan. Er wordt gezegd, onderdanigheid is geen blinde meegaandheid. Het is een ander woord dan gehoorzaamheid. Onderdanigheid is geen blinde meegaandheid, maar een geïnformeerd, doelbewust en persoonlijk antwoord aan God. Dus het gaat over onderdanigheid in zijn algemeenheid. Maar het is ook van toepassing hier. Het is dus geen blinde meegaandheid. Van ja, moet maar gewoon doen wat me gezegd wordt. Maar het is een geïnformeerd, dus je hebt de argumenten tot je genomen. Je hebt nagedacht over wat bedoelt God precies, wat staat er precies. En je kiest er heel doelbewust voor, met een doel. En het is iets persoonlijks, het wordt je niet opgelegd. Gehoorzaamheid kan je afdwingen, maar onderdanigheid niet. Een rustig, een stil hart wat zachtmoedig is, wat onderdanig is. Dat is eigenlijk dat beeld wat hier ontstaat. Zowel in wat we hiervoor, versen 9 tot 10, gelezen hebben, maar ook dus hier. En in vers 12, daar is het nodig over gezegd. Paulus staat in ieder geval iets niet toe. Laat dat helder zijn. Paulus zegt, ik sta niet toe. En er was dan waarschijnlijk dus wel een bepaalde behoefte naar. En hij staat dus niet toe dat de vrouw onderwijs geeft en dat zij de man overheerst. In de MBG of de MBV staat dat zij gezag heeft over een man. Of in het Engels, als je de ESV hebt, dan staat er dat Paulus niet toestaat dat een vrouw autoriteit uitoefent over de vrouw. En hier in de HSV staat het, lijkt een beetje een negatieve connotatie te hebben. En zo zijn er wel meer vertalingen. Er is wat discussie over hoe je dat autentijn, dat Griekse woord, nou vertaalt. Maar het gaat, die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Dat onderwijs geven en dat hebben van autoriteit, dat is gekoppeld. En dat is tegelijkertijd weer gekoppeld aan onderdanigheid. Dat moet je hier zien. Nu snap je ook dat Paulus eigenlijk heel logisch in hoofdstuk 3 gaat doorrollen en gaat vertellen wat de vereisten van een oudste zijn en wat de vereisten van een diaken zijn. Want eigenlijk vertelt hij hier, de rol van een vrouw is niet de rol van een oudste, van opziener. Want een opziener, dat is ook wat de oudste en diaken van elkaar scheiden in hoofdstuk 3, de oudste, dat moet een man zijn die onderwijs kan geven. Dat wordt er specifiek over oudste gezegd, wat niet over de diaken wordt gezegd. En dat zie je dus ook terug. Dus je zou het in andere woorden kunnen zeggen. Paulus verbiedt onderwijs dat autoriteit heeft over mannen binnen de gemeente. Het is tenslotte niet de rol van een vrouw om oudste te zijn. Een eerlijke lezing van deze passage en ook van Gods woord hier kan denk ik niet tot een andere conclusie komen. Dat is wat Paulus hier in kern, het principe wat Paulus hier wil onderwijzen. En hij gaat het zo verklaren in onder andere versen 13 en 14. Maar dat is het principe. En dat gaat niet om competentie. Paulus gaat straks niet zeggen in vers 13 en 14, want mannen zijn nou eenmaal veel beter dan vrouwen. Of ik vind veel meer voor een man. Dat was alleen voor Efeze, een hele specifieke situatie waarbij de vrouwen wat opstandig waren. En daarvoor zeg ik het, maar dat geldt natuurlijk niet voor de rest. Dat gaat hij allemaal niet zeggen als argument waarom hij dit principe aandraagt. Hij gaat het gronden, hij gaat het funderen in de schepping en in de zondeval. Het principe. Het gaat overigens dus ook niet uitsluitend om geslacht. Want ook lang niet alle mannen komen in aanmerking om onderwijs te geven dat autoriteit heeft. Want daar gaat hoofdstuk 3 helemaal over. Dat is overigens ook de reden waarom we in onze gemeente wel diaconessen hebben. Omdat we dus geloven op basis van onder andere deze passage dat we zeggen dat onderwijs geven dat autoriteit heeft. Dat is hetgeen waar Paulus specifiek op doelt in dit principe. En dat geldt dus voor de oudsten, niet voor de diaken. Als we het eens zijn over dat principe, want dat is denk ik het belangrijkste als je dan verder gaat vragen van ja, maar hoe werkt dat dan? Vrouwen moeten toch ook wel kinderen onderwijzen? En nou, we lazen net in Titus, vrouwen moeten ook andere vrouwen onderwijzen. En jongeren dan? En een studentenwerk dan? Of een keer een themaavond? Wat definieer je dan als onderwijs dat gezag heeft over mannen binnen de gemeente? Nou, dat zijn allemaal goede vragen, maar Daar kunnen we het over gaan hebben, een andere keer overigens. Als we het eens zijn over dat principe, dat inderdaad God stelt dat dit het achterliggende principe is. Als we het daarover eens zijn, dan kun je verder gaan kijken van waar begint dat, waar eindigt dat. En heel vaak in die discussie waar het begint en eindigt, denk ik dat de achterliggende mensen die de discussie houden helemaal niet het eens zijn over het principe. En dan wordt het vaak niet een vruchtbare discussie. Maar goed, daar kan je het over hebben. Hoe werkt dat nou precies? Ik geloof dat het hier van belang is om te beseffen dat dat onderwijs en autoriteit niet voor niks aan elkaar gekoppeld is. Want onze hoogste autoriteit is Gods woord. En dat is waar we uiteindelijk de autoriteit uit hebben. Dus de oudsten die autoriteit krijgen binnen een gemeente doen dat ook op basis van Gods woord. En daar halen ze dus, daar onderwijzen ze uit. En daar halen ze hun autoriteit uit. Paulus had ook niet autoriteit omdat hij zelf heel goed bezig was. Goed. Vers 13 en 14. Zoals ik al zei, waar grondt Paulus dit principe nou in? En het principe, we hebben helaas echt geen tijd, maar dit principe kom je veel vaker terug in de Bijbel. Dus het advies blijft, als je hier vragen over hebt, ga er een studie van maken. Want anders wordt het gewoon te uitgebreid. Maar waar grondt Paulus dit nou in? En zoals gezegd is dit niet iets cultureels, maar Paulus grondt het in de meest universele gebeurtenissen die bestaat. De schepping en de zondeval. En dan zegt Paulus, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Paulus geeft hier eigenlijk niet eens een interpretatie, maar beschrijft gewoon wat er in Genesis 2 en 3 gebeurt. En dat doet hij ook in de Korinthebrief, als hij het ook hierover heeft. Dan gaat hij ook die onderdanigheid van die vrouw en de man, gaat hij funderen, ook in de schepping en in de zondeval. En dan vertelt hij eigenlijk ook alleen maar wat er toen is gebeurd. Eerst werd Adam geschapen, toen werd Eva geschapen. Verder zit daar weinig interpretatie bij. Maar blijkbaar is het wel een uitleg van dat principe. Dus blijkbaar is de scheppingsorde, wat Paulus hier zegt, God is niet de vrouw vergeten bij de schepping. Er is iets in die scheppingsorde wat heel bewust is gedaan door God. Dat de man en de vrouw echt een andere rol hebben of echt anders zijn. En we zien in Genesis 2, ook daar hebben we niet de tijd om helemaal doorheen te lopen, maar wat je daar ziet gebeuren is dat de man wordt geschapen en de opdracht krijgt van God om dus de aarde te onderhouden en om te bewerken. En de man draagt daarin de primaire verantwoordelijkheid tot het uitvoeren van die taak die God geeft. Maar dan zegt God, het is niet goed dat de man alleen is. Want God heeft door, het is niet goed dat de man alleen is in die verantwoordelijkheid. En dan staat, moet je maar eens nalezen in Genesis 2, dan mag Adam alle dieren gaan noemen, komen alle dieren bij hem langs, mag hij ze allemaal gaan noemen. En dan staat er, dat is wel ergens komisch, maar in geen van deze dieren vond Adam een helper. Dus God heeft op een bepaalde manier een geit misschien. Nee, in geen van die dieren vond Adam een helper. En dan staat er, en toen schiep God uit de rib van Adam een vrouw. En dan schreeuwt Adam het uit, eindelijk. Vlees van mijn vlees. Dit is, zij kan mij gaan helpen. En God zegt dan, God schiep de vrouw als hulp tegenover. Helpen bij het uitvoeren van die verantwoordelijkheid. Dat houdt niet in dat de vrouw geen verantwoordelijkheid heeft. Maar dat principe zie je wel terug. Er is dus een verschil daarin. En ook na de zondeval, in vers 14 staat, en niet Adam is misleid. Maar dat is natuurlijk niet waar. Adam is ook misleid. Maar wat Paulus hier bedoelt is niet die volgorde die God zegt. Eerst de man die draagt primaire verantwoordelijkheid, dan de vrouw die hem daarbij helpt in die taak. Die volgorde is omgedraaid. Satan ging niet naar de man om de man te verleiden. Want de man was verantwoordelijk dat gebod van God om niet van die boom te eten, dat in acht genomen werd. Maar Satan ging niet naar die man, maar ging naar die vrouw. En daarmee doorbrak hij die volgorde. En dat is het punt wat Paulus hier maakt. Adam is uiteindelijk ook misleid. In die zin dat Paulus hier absoluut niet zegt dat Adam geen schuld heeft aan de zondeval. Nee, sterker nog, Adam stond naast Eva, lees je in Genesis 2. En dat was het hele probleem. Adam had in moeten stappen. Adam had verantwoordelijkheid moeten dragen. En later zegt Paulus onder andere in Romeinen 5 dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door één mens de zonde uit de wereld is gedragen. Christus en Adam. God, direct na de zondeval, komt God op de mens af en zegt, Adam, waar ben je? Hij roept Adam primair tot verantwoording. Dus dat is, Paulus zegt niet, Adam is niet misleid, joh, als de Satan naar Adam was toegegaan, of Adam heeft geen schuld aan zonde. Maar het gaat hier om die volgorde. He, Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is eerst misleid, want Satan is niet eerst naar Adam gegaan, maar heeft die volgorde doorbroken met alle gevolgen van dien. En eigenlijk wat Paulus hier zegt is, als je Gods volgorde, die heel bewust in de schepping is gelegd, als je die gaat doorbreken, dan heeft dat schade tot gevolg. Dan heeft dat destructie tot gevolg. En in dit geval de zondeval. Als we heel voorzichtig conclusies gaan trekken uit dit gedeelte, van waarom baseert Paulus dat principe nou? Dat de vrouw dus een andere rol heeft binnen de gemeente en überhaupt ook. Binnen het huwelijk bijvoorbeeld. Een andere rol als de vrouw. Waarom baseert hij dat nou in Genesis? Nou, een aantal dingen over gezegd. Als we voorzichtig conclusies gaan trekken, kun je dan zeggen dat de vrouw kwetsbaarder is voor verleiding. Want dat is wat in de historie ook best wel een gebruikelijke interpretatie is geweest van dit gedeelte. Maar als je daarmee bedoelt vrouwen zondigen sneller dan mannen, dan is het pertinent nee. Dat is niet wat je in de Bijbel leest. Integendeel, mannen zijn op andere gebieden vatbaarder, vrouwen op andere gebieden. Dus absoluut geen hint dat dat aan de hand zou kunnen zijn. Wat kun je wel concluderen uit dit gedeelte? Je kunt concluderen dat er een bewust onderscheid is tussen man en vrouw. Lichamelijk, psychisch, vrouwen en mannen zijn anders. En de cultuur wilde ons doen geloven dat dat niet het geval is, of dat het niet zo zou moeten zijn. Maar dat is een verschrikkelijke opstand tegen God. Want God heeft heel bewust en in al zijn wijsheid en goedheid besloten dat ze anders zijn. Maar tegelijkertijd moet je voorzichtig zijn om die verschillen uit te willen gaan drukken in sterkte of zwakte. En dat is de verleiding die misschien snel opkomt. Vrouwen zijn beter in dit, mannen zijn beter in dat. Nee, maar er is wel een verschil. En er is ook duidelijk een verschil in rol. En daar is Paulus heel expliciet over hier. De man heeft de primaire verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrouw. Ik denk zelfs dat je kan zeggen, de vrouw is gemaakt met een intrinsieke behoefte aan bescherming. Ik denk dat je dat zo kan stellen. En dat is eigenlijk, daarmee bedoel ik eigenlijk hetzelfde als ik zeg, de man is gemaakt met de primaire verantwoordelijkheid. Om ook zorg te dragen en zijn vrouw te beschermen. Het zijn verschillende rollen. Het tweede wat we concluderen, en dat is denk ik de hoofdconclusie uit deze vers, is dat als Gods rolverdeling wordt doorbroken, dan leidt dat tot schade. Goed, we hebben weinig tijd over nog voor het 15e vers. Daar gaan we heel kort over zijn. Dat is een lastig vers. Dat is een van de moeilijkste versen, denk ik, uit het Nieuwe Testament. Er is in ieder geval voldoende over gezegd. En ook allerlei theologen die ik hoog heb staan, die denk ik dicht bij ons hart liggen, komen hier op verschillende dingen uit. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Eigenlijk zijn er in de interpretatie van dit vers grofweg twee smaken. Je kan zeggen, dit hoort bij vers 13 en 14. Dat baren van kinderen, dat is nog steeds gekoppeld, is nog steeds in diezelfde lijn, line of thought, dus dezelfde gedachte als vers 13 en 14. Dus het gaat over de schepping. En dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat er gesteld wordt, dat baren van kinderen, dat was de vloek voor de vrouw, dat pijnlijk was, dat het veel moeite zou kosten. En dan zou dit vers dan betekenen, en zo is het door velen ook in het verleden geïnterpreteerd, dan zou dat vers betekenen dat als je blijft in geloof, liefde, heiliging, bezonnenheid, dat je dan gered zult worden van die vloek. Heel ver, en ik geloof niet heel bijbels. Een andere optie is, als het verwijst nog steeds naar de Genesis, dat baren van kinderen gaat over de geboorte van Jezus, die toen al is aangekondigd. Dus de Messias belofte van die direct na de zondeval door God gegeven werd, vanuit Eva zal de verlosser komen, zal de zaligmaker komen. En er wordt dan verondersteld van ja, dat is dan Het baren van kinderen staat dan symbool voor de geboorte van Jezus. En die zal zalig maken. Ook dat vind ik heel ver gezocht. Ik geloof niet dat dat ook helemaal de context is. Sommigen gaan zelfs nog verder en zeggen, die vrouw die met zij bedoeld wordt, dat is Maria. En nou ja, vullen we verder in. Zo. Je komt van alles tegen. Ik vind het persoonlijk, het sluit niet helemaal aan. De andere smaak die je hebt, is dat ze zeggen, nee, dit gaat niet meer verder op Genesis, vers 13, 14. Maar hier pakt Paulus eigenlijk het punt weer terug van waar hij het eigenlijk over had, hè? Vers 8 tot 12. En dat baseren ze dan wat meer op het tweede deel van vers 15. Hè? Als zij blijft in geloof, liefde en heiliging gepaard met bijzonderheid. Want dat lijkt eigenlijk weer meer verband te houden met wat er eigenlijk in Timotheus 2 al meer besproken wordt. Van hoe ziet die godvruchtige vrouw er nou uit? En vanuit die gedachte zou het baren van kinderen zou een soort symbool kunnen staan voor vrouw zijn. Omdat dat nou, bij uitstek wel iets vrouwelijks is. Zou dat dan symbool kunnen staan voor de gehele vrouw in alle godsvrucht? En je kan dat nog verder doortrekken en zeggen, en nogmaals, dat is een interpretatie, dat het baren van kinderen, dat een onderdeel is van die godvruchtige vrouw, omdat het ook in andere dingen wel referenties naar zijn. En dat als die vrouw blijft in liefde, geloof, heiliging en bezonnenheid, dat zijn dus vruchten, dat zijn tekenen, dat zij inderdaad een godvrezende vrouw is. Dat is een teken dat ze inderdaad zalig is geworden, gered is. Want laat één ding duidelijk zijn, als je een vers tegenkomt die je niet helemaal begrijpt, blijf dan in eerste instantie bij wat je wel begrijpt. En wat we wel begrijpen is dat hier niet staat, als je maar kinderen hebt, kom je in de hemel. Dat is natuurlijk niet wat hier staat. Het kan niet zo zijn, want dat zou in alle aspecten de rest van de Bijbel tegenspreken, dat die eeuwige zaligheid verband zou houden met het fysiek krijgen van kinderen. Ik denk dat duidelijk zijn dat daar heel veel problemen mee zijn als je dat gelooft. Maar goed, blijft de vraag, hè, wat betekent het dan wel? Nou, ik heb dus een tweetal smaken gegeven waar je dat in kan zoeken. En ik heb in geen van de interpretaties die ik gelezen heb, en nou, dit zijn echt maar twee smaken, je hebt echt nog wel meer, de moeite waard overigens om er een keer in te duiken. In geen van die smaken heb ik een interpretatie gevonden waarvan ik zeg, ja, ik geloof echt met alle overtuiging dat dit de interpretatie is die dit vers moet hebben. Dus dat laat ik ook in zekere zin in het midden. Omdat ook in het voorgaande, denk ik, voldoende kracht zit om ook dit vers ergens in te kunnen plaatsen. En hoe dat dan in de praktijk helemaal verder uitgekristalliseerd wordt voor uw leven. Ik bid dat de Heilige Geest daar wijsheid in geeft. We gaan bidden. Heer, trouw Vader. Heer, ik heb in oprechtheid geprobeerd uw woord te verklaren. Wat zegt u hier nou eigenlijk? Wat bedoelt u hier? Want ik geloof en we geloven dat u goed bent, dat u volmaakt bent en dat alles wat u zegt, dat tot opbouw is, dat krachtig is en dat we wil u gehoorzamen, Heer, in wat u zegt. Omdat op die manier ook u de eer krijgt, op die manier ook de mens het meest floreert. Ik bid, Heer, dat het behulpzaam is. Dat u mee verder gaat, de toepassing maakt. En we danken u ook, Heer. Dank u voor wat we hebben gezien in uw hart. Dat u zoveel goeds, zoveel goedheid, louter goedheid bent in wat u in de schepping al heeft gelegd. Heer, dat we er ook enthousiast van kunnen worden over hoe mooi het bedoeld heeft. Dat we enthousiast kunnen worden over dat plaatje van die godvruchtige gemeente, plaatje van die godvruchtige vrouw. Heer, help ons ook als we op spanning staan met de cultuur daarmee. Cultuur die niet van wil weten van een verschil tussen man en vrouw. Maar je zeker niet dingen kunnen mag zeggen die in deze passage duidelijk naar voren komen. Heer, leer ons dan. Onderwijs ons door uw woord. Heer, we danken u voor deze morgen.